Ik wil Gods woord met jullie openen en dat doen we vanavond uit Nehemia. Nehemia hoofdstuk 2 te beginnen. En het is pas 4:10, dus ik heb de tijd volgens mij vanavond. Dus ik wil door naar Nehemia hoofdstuk 5, dus we hebben weer de tijd. Ja, maar dan viel ze ook in slaap, hè?
Ja, maar niet allemaal.
Nee, eentje, hè? Ja. Nehemia hoofdstuk 2, ik begin te lezen van vers 1. Het gebeurde in de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Artaxasta, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartenpijn. Toen werd ik heel erg bevreesd. Ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven? Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan als de stad de plaats van de graven van mijn vaderen verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij, wat zoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning, als het de koning goed dunkt en als uw dienaar u welgevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Verder zei ik tegen de koning, als het de koning goed dunkt, laat me mij dan brieven geven voor de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier, dat ze mij doorgang verlenen totdat ik in Juda ben aangekomen. En een brief voor Asaf, de bewaker van de kroondomein dat de koning heeft, dat hij mij hout geeft om een zoldering te maken voor de poorten van de burcht die bij het huis van God hoort, voor de stadsmuur en voor het huis waar ik naartoe zal gaan. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Toen kwam ik aan bij de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier en gaf hun de brieven van de koning. De koning had legerofficieren en ruiters met mij meegestuurd. Toen Sanballat, de Horoniet en Tobia, de Ammonitische dienaar, dat hoorden, was het volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was om het goede te zoeken voor de Israëlieten. Even tot zover. Nehemia. Nehemia is in de burcht Susan en hoort daar in het buitenland dat de poorten en de muren van de stad Jeruzalem nog niet herbouwd zijn. En je kunt lezen in Nehemia hoofdstuk 1, dat op dat moment, als hij dat hoort, hij begint te huilen. Hij begint te vasten en begint te bidden. En volgens mij is er dit jaar een keer over Nehemia 1 hier gesproken door onze broeder Bert van Twillert. Dus ik laat dat even helemaal liggen. Maar je zou je wel kunnen afvragen, waarom was Nehemia nu zo verdrietig? Omdat er een paar muren nog niet herbouwd waren. In de tijd van Nehemia waren er twee groepen teruggekomen vanuit ballingschap naar Jeruzalem. De eerste groep onder leiding van Zerubabel. En de tweede groep onder leiding van Ezra.
Ezra.
Ja, en de derde groep waar we nu over spreken, dat is de groep die met Nehemia teruggaat naar Jeruzalem. Maar in die tijd voor Nehemia zijn er twee zaken in Jeruzalem herbouwd. Het altaar en de tempel. Maar er waren nog geen muren. En je zou je kunnen afvragen, maar wat maakt dat nu uit? Nog geen muren. Er was een altaar, dus zowel 's ochtends als 's middags was er een brandofferaltaar. Er was relatie tussen God en de mens, tussen God en Israël. Er was zelfs, was er al een tempel, waar de tempeldienst ook plaatsvond. Nehemia, waar maak je je druk om? Maar in die tijd was het niet goed als er geen muren om de stad was. Er was geen controle. En alles wat heilig en onheilig was, kon zomaar de stad in en uitgaan. En er was geen bescherming van het altaar, er was geen bescherming van de tempel, en iedereen kon maar in en uit. Er waren geen poortwachters die eens konden kijken, wat gebeurt er nu eigenlijk in onze stad? Maar wat rein was en wat onrein was, liep door elkaar heen. En daarom dat Nehemia verdrietig is over dat wat er gebeurt in Jeruzalem. En daarom dat hij een verlangen krijgt door bidden en vasten om uiteindelijk ook terug te keren naar Jeruzalem om de poorten en de muren te gaan herstellen. Er gaan 4 maanden gaan er overheen. 4 maanden van bidden, vasten en gewoon het werk doen wat hij deed. Schenker zijn bij de koning. En op een dag kijkt de koning naar Nehemia en zegt: Nehemia, is er wat met je? En we hebben gelezen met elkaar dat hij dan schrikt. Want dit soort koningen, dat waren geen lieve koningen, maar dat waren koningen die iedere keer besluiten namen dood of leven. En Nehemia schrikt als hij zo wordt aangesproken door de koning en denkt: wat staat mij te wachten? 4 maanden van bidden en vasten. Je zou haast zeggen, 4 maanden van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 2 van wachten op de Heere. Wat gaat de Heere doen? De Heere kent mijn verlangen in mijn hart, maar wat gaat de Heere nu doen, zodat ik uiteindelijk ook dat verlangen teruggaan naar Jeruzalem, dat de Heere dat mogelijk gaat maken? Wacht op de Heere. Wees sterk. En dat doet Nehemia. Hij wacht, is sterk en hij wacht op de Heere, op de tijd die komt. En na 4 maanden is er de opening. Nehemia, wat is er op je hart? Vraagt de koning. De koning zei tegen mij: wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel. Nog even, dat korte gebed omhoog. Heren, help me nu, geef me de juiste woorden. Geef een juiste hartsgesteldheid van mij. Bewerk het hart van de koning. En dan gaat hij spreken. Ik wil terug naar Jeruzalem. Naar de stad waar mijn voorouders begraven zijn. Ik wil terug naar die stad om de muren te herbouwen. En na 4 maanden van wachten, van bidden en vasten, komt er het moment dat God een deur opent. En dan wordt Nehemia vrijmoedig. En zegt: ik zou eigenlijk wel 2 dingen mee willen nemen. Als eerste brieven, zodat ik een vrije doortocht krijg naar het land Jeruzalem. En als tweede, bouwmateriaal. Om de poorten te herbouwen. En we zien dat het hart van de koning is voorbereid. En dat hij alles krijgt. Kennen wij dat nog? Wachten op de Heer. Door bidden. En door vasten. Luisteren naar de stem van de Heer. Maar wachten op de tijd waarvan de Heer zegt. En nu open ik een deur. Nu is het ook de tijd voor jou, voor u, om een stap te maken. Is er nog de intimiteit met God, waarin we durven zeggen, Heere, ik wacht, ik bid, ik vast, ik honger naar u, en u moet maar duidelijk maken wanneer de deur geopend wordt. Nehemia deed het op die manier. Bidden, vasten en zijn werk blijven doen. En in de intimiteit met God weten, maar dit is het moment dat God mij nu geeft. Dit moment hebben we nu met elkaar zo besproken. Vrijbrieven kreeg hij, omdat het hart van de koning was voorbereid. Hij kreeg materiaal mee en hij ging op weg met de derde groep richting Jeruzalem. Dan komt hij daaraan. Hij komt aan in Jeruzalem. Een groep mensen bij zich. Bouwmaterialen mee. Nou, dat zal wel de volgende dag gelijk timmeren worden. Nou, laat maar kijken of dat zo is. Vers 11. Ik kwam aan in Jeruzalem. En was daar 3 dagen. Toen stond ik 's nachts op. Ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij mij dan het dier waarop ik reed. Nehemia, een man van geduld. Een man die wacht en duidelijk wil hebben wat het plan van God is met zijn leven, het plan van God is met de muren rondom Jeruzalem, zodat het altaar wat heilig is, de tempel wat heilig is, zodat dat beschermd zou gaan worden. Maar hij wacht 3 dagen lang. Niks geen getimmer, niks geen gebeitel, niet van laat de boel maar af, kom op, aan de slag. We moeten nu die poorten zo snel mogelijk weer herbouwen. De muren moeten herbouwd worden. Kom op, go, go, go. Helemaal niks. 3 dagen. In afhankelijkheid van God leven. Eerst zelf gaan inspecteren. Wat is er nu aan de hand? Hij wilde zich niet laten beïnvloeden door allerlei mensen in de stad al. Hij vertelt niemand waarom hij daar nu aanwezig is. Eerst gaat hij zelf inspecteren hoe de muren en de poorten erbij liggen. Hij zoekt niet de goedkeuring van mensen. Maar hij zoekt de goedkeuring van de Heer. En op basis van de intimiteit met God maakt hij de stap om eerst eens zelf te kijken hoe zien de muren, hoe ziet Jeruzalem er nou daadwerkelijk uit. Als hij dat gedaan heeft, weet hij, en nu is het de tijd om het volk te gaan benaderen. Vanaf vers 16. En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was. Want ik had het tot nog toe de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden niet verteld. Toen zei ik tegen hen, u ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laten we opstaan en gebouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Nehemia. Hij gaat dan voor het volk staan. Uiteindelijk heeft hij gezien hoe de poorten en hoe de muren ervoor staan. Hij heeft inspectie gedaan, samen met de Heeren. Hij weet hoe hij de muren wil gaan herbouwen. En dan gaat hij voor het volk staan. Dan is het de tijd dat hij het volk ook gaat bekendmaken. Het plan van God, wat hij door Nehemia heen wil doen. En hij zegt dan ook, u ziet de ellende waarin wij verkeren. De muren zijn nog niet herbouwd. En hij zegt daarna, maar de hand van God is op mij. Nee, hij zegt, van mijn God is op mij. Hij zegt, heel persoonlijk weet hij zich onder de leiding van de Heere gesteld te hebben. Gods hand is op mijn leven. En hij heeft mij hier naartoe gebracht. En als laatste zegt hij dan, en de koning keurt het goed. En de mensen die voor hem staan, weten, dit is van de Heere. We gaan werken. Wat heilig is, moet heilig blijven. En mag niet zomaar besmet worden met allerlei onreinheid. Het altaar moet heilig blijven. De tempel moet heilig blijven. Kom op, de muren moeten omhoog. De poorten moeten erin, zodat er controle is over de stad. Dat wat erin gaat en wat eruit gaat. Laten we opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. En als je gaat bouwen, en als je het heilige wil beschermen, krijg je ten alle tijde weerstand. Weerstand. We noemen dat ook wel geestelijke strijd. Strijd. Om dat wat heilig is, heilig te houden. En wat onrein is, buiten de poorten te houden. Lees met me mee. Vers 19. Maar Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische dienaar, en Gesem, de Arabier, hoorden dit en bespotten en verachten ons. Ze zeiden, wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij, zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Er zijn een aantal vijanden die als het ware dan al beginnen met weerstand te bieden tegen het plan wat Nehemia heeft. Maar Nehemia is scherp hier, let goed op hier wat hier gebeurt, want dit is belangrijk. Hij zegt namelijk, er is een grote scheiding tussen het volk van Israël en de mensen die gaan bouwen en de vijanden die buiten staan. Hij zet dat heel scherp neer. Er is een scherpe lijn tussen onreinheid en reinheid. Er is een grote scherpe lijn tussen dat wat onheilig is en wat heilig is. Hoe zou je dat nou allemaal even, hoe zou je dat nou moeten plaatsen in onze tijd? Ik ga het proberen. Dat wat heilig is, moet heilig blijven. En wij zijn geheiligd in Christus. Maar broeder, zuster, zijn de muren en zijn de poorten om je leven. Wil je nu echt met heel je hart, als je de Heer Jezus wil volgen en kent als je redder, verlosser en de Heer van je leven. En dat wat heilig is, het brandofferaltaar, de Heer Jezus Christus die voor jouw zonde is gestorven en is opgestaan. De tempel die jij bent, waar de Heilige Geest inwoont, wil je dat nu ook beschermen tegen de onreinheid van buiten? En wil je dat wat rein is, wil je dat nu ook rein houden? Zijn er muren in je leven? Ja, dan moet ik een beetje wereldvreemd zeker gaan worden. Dan moet ik zeker naar de Amish toe gaan. Dat bedoel ik helemaal niet te zeggen. Maar in dit leven wat je leeft, wil je dan de Heer Jezus dienen, eren met alles wat in je is en wat heilig is, maar wil je ook de poorten gebruiken om dat wat onheilig is, als het ware de poort open te zetten van je leven en weg te drukken uit je leven? Is dat je verlangen? Dat is het beeld wat je met Nehemia in die eerste hoofdstukken kan neerzetten in je eigen leven. Nou, als je dat verlangen hebt, dan komt de weerstand. Als je zo je leven gaat leiden, dan komt er geestelijke strijd. Dan komen er vijanden die proberen je ervan af te houden en van af te trekken. En proberen als het ware door die poorten van je leven en je hart weer binnen te komen. Dat zien we ook in Nehemia hoofdstuk 3. Als het volk gaat bouwen, hoofdstuk 4. Als het volk gaat bouwen, dan krijgen ze weerstand. Maar voordat we daar zijn, wil ik toch een paar zinnetjes over Nehemia 3 zeggen. Nehemia 3, dat gaan we niet lezen. Maar je ziet daar enorm veel namen staan. Het gaat eigenlijk de hele tijd zo door. Met allemaal namen. Ik zal maar eventjes een klein stukje lezen. Dan heb je een beetje idee. Laten we vers 4 even lezen. Hoe dat hoofdstuk een beetje in elkaar zit. Dus ze gaan bouwen. En Nehemia die beschrijft dan onder de leiding van de Heilige Geest hoe er gebouwd wordt. Wie er allemaal meededen. Nou, laten we vers 4 even nemen. Daarnaast verrichtte Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Kos, herstelwerk. Daarnaast verrichtte Mesulam, de zoon van Berachja, de zoon van Mesezebeel, herstelwerk. Daarnaast verrichtte Sadok, zoon van Baana, herstelwerk. Enzovoort, enzovoort. En we zien dan ook nog dat het vol ijver gebeurt, staat er in vers 20. Vol ijver. En zo zie je hoe Nehemia heel secuur beschrijft hoe het werk gedaan werd. Daarbij zul je ook kunnen zeggen hoe Nehemia te werk is gegaan, maar wat voor man dat is ook. Echt een man van de punten en de komma's. En waarin je ook ziet hoe de Bijbel dit ook ons meegeeft. Dit is een boek wat zo punctueel is op vele wijzen, ook als het gaat om de bouw van muren rondom Jeruzalem. Maar ik wil jullie dit laten zien. Kijk eens naar vers 23. Vers 23 van hoofdstuk 3. Daarachter verrichtte Benjamin en Hassub herstelwerk tegenover hun huis. En daarachter verrichtte Azaria, de zoon van Maasea, de zoon van Hanania, herstelwerk naast zijn huis. Vers 28, vanaf de paardenpoort verrichtten de priesters herstelwerk ieder tegenover zijn huis. Waar beginnen ze te werken? Dicht bij huis. Dicht bij huis. Daar waar heiligheid geborgd moet worden en waar onreinheid weg moet, waar begint dat? Dicht bij huis. Dicht bij huis. Je eigen hart. Je eigen leven. Je huwelijksleven. Dicht bij huis. Je gezinsleven. Dicht bij huis. Gemeenteleven. Het gezin van God. Dicht bij huis. Zie je dat werk voor de Heere niet iets is wat ver weg gebeurt? Dat kan wel. Maar werk voor de Heere begint dicht bij huis. En dat betekent dat mannen en vrouwen allereerst dicht bij huis moeten werken. Aan heiligheid en wegdoen wat onheilig is in het leven. Ik ben 10 jaar voorganger geweest. En kinderen in die periode in, nou ja, ze waren nog wat jonger. En ook wel in de tienerleeftijd. Ik heb altijd 1 angst gehad. Dat mijn kinderen uiteindelijk zouden zeggen, hij heeft veel gewerkt. Buitenshuis. Maar zo weinig binnenshuis. En wat lezen we hier? Werken voor de Heere begint dicht bij huis. Als vader, als moeder, als opa, als oma. Als man en als vrouw. Het begint dicht bij huis. Om dat wat heilig is, dat wat van de Heer Jezus is, te bewaken en te bewaren. En dat wat onrein is, weg te doen uit je leven. Dan komt de strijd. Dan komt de strijd. Hoofdstuk 4. Als je zo wil leven met de Heer en zo wil leven met de Heer Jezus Christus. Nou, laat maar eens gaan lezen. Wat gaat die strijd inhouden? 4:1. Het gebeurde toen Sanballat gehoord had en wij de muur herbouwden, dat hij in woede aanstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria, wat doen die zwakke Joden? Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia, de Ammoniet, stond naast hem en zei, ook al bouwen ze, als er slechts een vos opklimt, maakt hij een bres in hun stenen muur. En tot zover. Dan ga je werken aan je muren. Dan ga je werken aan je poorten. En dan staat er dus een groep op de zijkant en die begint commentaar te leveren. En beginnen je belachelijk te maken. En het eerste wat er gezegd wordt, wat doen die zwakke Joden? Wat zijn ze zwak, wat zijn ze krachteloos? Nou, als mensen van de zijkant gaan roepen, jij staat daar te metselen, te timmeren enzovoort. En mensen gaan roepen, jullie zijn zwak, jullie zijn krachteloos, dan zou de moed wel eens snel kunnen zinken. Dat stimuleert niet echt. Wat doen die zwakke christenen? Daar zitten ze dan. Zondagavond, 6:00. Daar gaan ze weer. Je zou zomaar ontmoedigd kunnen raken. Ook in een land als Nederland. Waar de ontkerkelijking steeds meer toeneemt. En waar we steeds meer op een eilandje komen te staan. En je zou soms ontmoedigd raken. Als je kijkt naar dat wat er van buitenaf geroepen wordt. Naar christenen en naar de kerken. Waarom zouden we nu nog doorgaan? Wat heeft het nog voor zin? Sluit met mij op Openbaring 3 vers 8. Openbaring 3 vers 8. Daar zegt de Heer Jezus tegen de gemeente van Philadelphia, Openbaring 3, 8. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Als we in geestelijke strijd zitten en wij proberen om heilig te leven, de wil van de Heer Jezus te doen, en mensen ons van buitenaf onder druk zetten, dan mogen we dit woord tot ons nemen. Ik wil het woord in acht nemen, de Bijbel als serieus nemen. Als het woord van God, waar God doorheen tot mijn hart spreekt. En ik wil één naam hoog houden. De naam van de Heer Jezus Christus. Wat het ook mij zou kosten. Wat de vijanden van buiten er ook van vinden. Hoe ik ook strijd moet leveren. Ik wil staan voor dit woord en ik wil staan voor het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus alleen. Want Hij is het zo waard. Wat mensen er ook van zeggen. Al vinden ze me zwak en krachteloos. In de Heere ben ik meer dan overwinnaar. Het tweede. Wat de vijand zo aan de zijkant staat te roepen als de poorten en de muren worden herbouwd. Zal men hun nog hun gang laten gaan? Nou, dat klinkt al meer als een dreigement. Moeten we ze niet gaan stoppen? Accepteren we dit zomaar dat ze zomaar de muren gaan opbouwen, zodat wij niet zomaar naar binnen kunnen? Moeten we het accepteren? Of moeten we er tegen gaan strijden? Nou, die dreigementen worden ook hier in Nederland zo langzamerhand wel steeds wat duidelijker. Nog niet heel erg misschien, maar toch. Hoe lang zou het nog kunnen zijn dat wij als predikanten nog iets kunnen zeggen dat het huwelijk tussen één man en één vrouw is? En dat het voor God een afschuw is als twee mannen of twee vrouwen samen verder gaan in het leven? Hoe lang kunnen we dat nog vrijmoedig zeggen, op gezag van het woord van God, voordat de overheid gaat zeggen, op basis van allerlei wetten, dat we tegen de wet van Nederland ingaan? Zo langzamerhand wordt als het net strakker aangetrokken. En wie weet waar we over 10 jaar staan. Met elkaar als gemeente van de Heer Jezus Christus. Laten we hun zomaar hun gang gaan? Met dat wat ze denken uit het woord van God te halen? Of moeten we ingrijpen? Het zal niet makkelijker gaan worden. Ook niet hier in Nederland. Maar we willen toch zo graag muren optrekken en poorten bouwen. En dat wat heilig is binnen in ons leven en in het gemeenteleven, het gezinsleven, dat willen we toch beschermen met elkaar. En zeggen, hier gaat het om de Heer Jezus. Hier gaat het om de eer van God. Als derde. Gaan ze offers brengen? Gaat nou binnen die poorten, wordt er nou dagelijks God de eer gebracht? En zal het dan zo zijn dat reinheid en onreinheid dan niet meer samen kunnen komen? Gaat het nog in de gemeente? Gaat het nog in je leven om het offer? Gaat het nog om de Heer Jezus Christus en zijn gekruisigde leven, dat hij gekruisigd is en is opgegaan, dat hij zich heeft geofferd voor ons? In zoveel gemeenten is die boodschap weggeëpt, is zomaar de poorten uitgegaan. En is het zomaar geaccepteerd dat het om heel veel dingen gaat en dat de Bijbel nog open gaat, maar dat het offer van de Heer Jezus niet meer als reddend wordt beschouwd en niet meer als het centrale punt van ons geloofsleven. Maar wat heilig is, moet heilig blijven. En dat betekent dat wat op Golgotha gebeurd is, 2000 jaar geleden, en 3 dagen daarna dat hij is opgestaan, de Heer Jezus Christus, Gods Zoon. Dat moet het centrum zijn waar we elkaar ontmoeten. En waar we de Heer voor moeten danken, week in, week uit. Het gaat om de Heer Jezus. Het gaat om zijn eer. Als 4e wordt er gezegd, willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Er is zoveel werk te doen. En het volk raakt misschien wel uitgeput. Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Zouden ze wel kunnen volharden? Hoe is het met jou, met uw leven? Kun je nog een beetje volharden? Iedere dag opnieuw? Zeggen van, dat wat binnen de mijn muren is, dat gaat om het altaar, dat gaat om de werking van de Heilige Geest. En daar wil ik in volharden. Met volharding de wedloop lopen die voor me ligt. Met het zicht op de leidsman en voleinder van het geloof, Jezus Christus. Broeder, zuster, houd je het nog een beetje vol? En als je nou op zondag hier samenkomt, hè, bemoedig je elkaar nog? Broeder, zuster, hou vol, hè, deze week weer. En hou dat wat heilig is, hou dat heilig. Let op je muren. Bouw er nog eens wat steentjes bovenop. En let op de poorten, dat ze niet te open gaan, maar dat ze betijds open gaan, maar ook betijds weer sluiten. Broeder, zuster, wees bemoedigd deze week weer. En volhard in je geloofsleven. Ook als er strijd is van buitenaf. Ook als er geestelijke strijd is in je leven. Volhard. Wat je ook aan lijden, aan moeite, aan strijd, aan zondige patronen waar je mee te maken hebt. Strijd. Want dat wat heilig is, moet heilig blijven. Binnenin je. Binnen in je gezinsleven, in je huwelijksleven, in je gemeenteleven. En als laatste wordt er gezegd, willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel ze verbrand zijn. Moet je eens kijken waar ze mee bouwen. Het is ondeugdelijk materiaal. Je kunt er niks mee met het materiaal. Nou, dat heb ik heel vaak van mezelf ook gedacht. Ondeugdelijk materiaal. Ongeschikt voor het werk van de Heer. Maar het is Gods genade dat je een instrument mag zijn in zijn handen. Ieder op zijn eigen plek. Ieder met zijn eigen talenten en gaven. Maar ieder is nodig voor het bouwwerk. Ze bouwden zij aan zij. Jan, Marie, Pietje, Klaas, weet ik veel. Ze bouwden zij aan zij aan de muren, omdat ze met elkaar beseften dat wat binnenin zit, is heilig. En dat wat buiten is, de strijd die we krijgen met de vijand, die hebben we gezamenlijk te voeren. En ieder is nodig op zijn of haar plek. Nehemia heeft te maken met strijd. Heeft te maken met strijd van buitenaf. Maar wat gaat Nehemia nu doen? Wat gaat hij nu doen? 5 punten heb ik vanuit hoofdstuk 4, aantal verzen, heb ik genoemd. Dit is de strijd waar hij te maken mee krijgt. Wat gaat hij nu doen? Laten we eens lezen vanaf vers 4. Laten we lezen vanaf vers 4. Hoor, onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn. En doe een smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als buit in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid niet. Laat hun zonde niet uitgewist worden van voor uw aangezicht, want ze hebben u getergd tegenover de bouwers. Maar wij bouwden de muren, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd. Want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Ze spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen dag en nacht vanwege hen. Toen zei Juda, de kracht van de lastdragers schiet tekort en is veel puin. Wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. Onze tegenstanders zeiden, ze zullen het niet te weten komen en het niet zien dat wij in hun midden gekomen zijn en hen doodgeslagen hebben. Zo zullen we het werk laten ophouden. Het gebeurde toen de Joden die bij hen woonden ons wel 10 maal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen, jullie moeten naar ons terugkeren, dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur bij de open plekken. Ik stelde het volk op, ingedeeld naar hun geslachten, met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. Ik zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk, wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna gebeurde het, toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend was geworden en God hun plan verijdeld had, dat wij allen terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk. Vanaf die dag was het zo dat de ene helft van mijn knechten met het werk meedeed en de andere helft van hen de speren, de schilden, de bogen en de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden achter heel het huis van Juda. Zij die aan de muur bouwden, zij die de lasten droegen en zij die ze opladen, deden met 1 hand het werk en de andere hand hielden de werpspies vast. Tot zover. Wat ging Nehemia doen toen er weerstand van buiten kwam, de muren gebouwd werden, de poorten gebouwd werden en daar een groep mannen stonden te lachen, maar ook een groep mannen die dreigden en die als het ware wilden aanvallen. Strijd. Wat ging die doen? Als eerste, vers 4. Hoor onze God. En later staat er, maar wij baden. Bidstond, broeders en zusters. Binnenkamer. Gebed. Strijd wordt geleverd in de gebeden. En wil je je huwelijk, je gezinsleven, het gemeenteleven beschermen, dan zul je met elkaar moeten bidden. Bidden is het wapen om de strijd aan te gaan met de aanvallen van buiten. Is gebedsleven nog je hoogste prioriteit? Hoeveel uur in gebed breng je door met de Heer? Wordt de intimiteit gezocht? Zien we nog de ernst van bidden? En als ik teruggrijp op het eerste hoofdstuk, op bidden en vasten. Wordt de strijd nog geleverd in de binnenkamer? Wordt de strijd nog geleverd in gebedsmomenten die ik hoop jullie samen hebben. Als je die niet samen hebt, kan de strijd zomaar verloren worden. Je hebt gebed met elkaar nodig. Gebed. Maar ze gaan ook door met werken. Ze gaan ook door. Er wordt natuurlijk wel eens van Nehemia gezegd dat het een boek is van bid en werk. En ja, dat is ook eigenlijk wel zo. Je ziet hem iedere keer bidden, maar ik zou bidden wel op de eerste plaats willen zetten. Het gaat altijd eerst om bidden. Maar je ziet hem daarna ook altijd weer in actie komen. Hij gaat werken. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd. Want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Hij gaat door ook met werken. Bouwen aan het gezinsleven. Bouwen aan gemeenteleven. Bouwen daar waar God je gesteld heeft. En wat hij ook doet, hij bemoedigt. Hij bemoedigt zijn broeders en zusters. De Israëlieten, vers 14, wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heer en strijd voor uw broeders en uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Bemoedig je elkaar nog, man, vrouw? Hoe gaat het met je geloofsleven, vrouw? Waar kan ik je in helpen? Waar kan ik voor je bidden? Waar zit je mee, man? Waar kan ik voor je bidden? Strijden we nog samen in de gebeden? En ken je elkaars leven? En bemoedig je elkaar? Vrouw, ik ben zo dankbaar dat je een godvruchtige vrouw bent. En dat ik in je zie dat je de weg van de Heere wil gaan. Voel je aan dat het wat dieper gaat van, ik hou alleen van je. En wat ook, zeg nou niet de volgende, ja, Martin heeft gezegd, dat hoef ik nooit meer tegen je te zeggen. Ook dat moet je tegen elkaar blijven zeggen, hoor. Maar ik hoop dat je aanvoelt dat in het huwelijk een diepere laag ligt, een geestelijke laag. Boor die aan. Als je kind naar school gaat, zien ze je bidden. En weten ze ook, pa en ma, bidden voor ons. Kleinkinderen, bidden voor ons. Dat ze de weg met de Heere mogen gaan. Bemoedig je ze daar ook in. Ik bid voor je. Ik bid voor je. Elkaar bemoedigen. En als laatste wat Nehemia doet, hij neemt voorzorgsmaatregelen. Vers 17, zij die aan de muur bouwden, zij die de lasten droegen en zij die ze opladen, deden met één hand het werk en de andere hand hield de werpspies vast. Hij was zich bewust van de strijd waar zijn volk in terecht kon komen. Zijn we ons nog bewust van geestelijke strijd? Zie je nu met geestelijke ogen naar situaties? En zie je dan van, ja, dit is niet zomaar een situatie. Maar als ik hier met Gods ogen naar kijk, laat ik het anders zeggen, onder de leiding van de Heilige Geest, zie ik dat dit niet zomaar een situatie is, maar dat dat geestelijke strijd is. En ik zal dus de wapenrusting moeten aantrekken om te strijden tegen dat wat van buiten komt. Omdat dat wat heilig is in mijn leven, ik heilig wil houden. En dat wat onheilig is, wil ik uit mijn midden wegdoen. Broeder, zuster, ik hoop dat je je bewust wordt. En bent aan de ene kant hoe belangrijk gebed is. Aan de andere kant hoe belangrijk het is om dicht bij de Heere te leven. En dat uit te laten werken dicht in je omgeving. Ja, dat de strijd geleverd wordt. En dat bidden, vasten, doorgaan met je werk, elkaar bemoedigen en je voorzorgsmaatregelen nemen, dat het van essentieel belang is. In deze tijd, een tijd van strijd, om dat wat heilig is in je leven, heilig te houden. Ik kom niet toe aan hoofdstuk 5. En ik hoop dat jullie voldoende voedsel hebben uit 2, 3 en 4. Om eens verder over na te denken in je eigen leven. God zegent jullie daarbij. Amen.